Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 98 zingen wij het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt, Psalm 98 en daarvan het tweede vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het heilige evangelie naar de beschrijving van Matteüs, daarvan het eerste hoofdstuk van het 18e tot en met het 25e vers. Wij herzeggen nu Matteüs 1, de versen 18 tot en met 25, maar vooraf zal u gelezen worden geloofsbelijdenis van Athanasius, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het eerste vers: ik geloof in God de Vader, groot van macht, en wat er verder volgt.
Zo wie wil zalig zijn, dien is voor alle dingen nodig dat hij het algemeen geloof houde. En zo wie dit niet geheel en ongeschonden bewaart, die zal zonder twijfel eeuwiglijk verloren gaan. Het algemeen geloof is dit: dat wij de enige God in de drieheid en de drieheid in de eenheid eren, zonder de personen te vermengen of het wezen, de zelfstandigheid te delen. Want de persoon des Vaders is een ander, die des Zoons is een ander, die des Heiligen Geestes is een ander. Maar de Vader en de Zoon en de Heilige Geest hebben één Godheid, gelijke eer en gelijke eeuwige heerlijkheid. Hoedanig de Vader is, zodanig is ook de Zoon, zodanig is ook de Heilige Geest. De Vader is ongeschapen, de Zoon is ongeschapen, de Heilige Geest is ongeschapen. Onmetelijk is de Vader, onmetelijk is de Zoon, onmetelijk is de Heilige Geest. De Vader is eeuwig, de Zoon is eeuwig, de Heilige Geest is eeuwig. Nochtans zijn het niet drie eeuwigen, maar één eeuwige. Gelijk ook niet drie ongeschapenen, nog drie onmetelijken, maar één ongeschapene en één onmetelijke. Desgelijks is de Vader almachtig, de Zoon almachtig, de Heilige Geest almachtig. En nochtans zijn het niet drie almachtigen, maar één almachtige. Alzo is ook de Vader God, de Zoon God, de Heilige Geest God. En nochtans zijn het niet drie goden, maar het is één God. Alzo is de Vader Heere, de Zoon Heere, de Heilige Geest Heere. En nochtans zijn het niet drie heren, maar het is één Heere. Want gelijk wij door de christelijke waarheid genoodzaakt worden een iegelijk persoon afzonderlijk God of Heere te noemen, alzo is ons ook door het algemeen geloof verboden drie goden of heren te belijden. De Vader is van niemand gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd. De Zoon is van de Vader alleen, niet gemaakt, nog geschapen, maar gegenereerd. De Heilige Geest is van de Vader en de Zoon, niet gemaakt, nog geschapen, nog gegenereerd, maar uitgaande. Zo is er dan één Vader, niet drie vaders, één Zoon, niet drie zonen, één Heilige Geest, niet drie Heilige Geesten. En in deze drieheid is niet eerst of laatst, niet meest of minst, maar de ganse drie personen hebben gelijke eeuwigheid en zijn elkander alleszins gelijk, zodat in alle opzichten, gelijk nu gezegd is, de eenheid in de drieheid en de drieheid in de eenheid te eren zij. Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet aldus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus getrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in de tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. De Vader gelijkt naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één Christus, die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden, bij wiens komst alle mensen zullen weder opstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden.
Thank you.
We lezen nu Matteüs 1 vanaf vers 18. De geboorte van Jezus Christus was nu aldus. Want als Maria zijn moeder met Jozef ondertrouwd was, eer zij samengekomen waren, werd zij zwanger bevonden uit de Heilige Geest. Jozef nu, haar man, alzo hij rechtvaardig was en haar niet wilde openbaarlijk te schande maken, was van wil haar heimelijk te verlaten. En alzo hij deze dingen in de zin had, zie, de engel des Heren verscheen hem in de droom, zeggende: Jozef, gij zone Davids, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, tot u te nemen. Want hetgeen in haar ontvangen is, dat is uit de Heilige Geest. En zij zal een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen van de Heere gesproken is door de profeet, zeggende: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en gij zult zijn naam heten Immanuel, hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons. Jozef dan, opgewekt zijnde van de slaap, deed gelijk de engel des Heren hem bevolen had, en heeft zijn vrouw tot zich genomen, en bekende haar niet, totdat zij deze haar eerstgeboren zoon gebaard had, en heette zijn naam Jezus.
Gemeente, nadat wij zondagmiddag gesproken hebben over artikel 17 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis van de wederoprichting des gevallen mensen, zijn wij juist toegekomen aan artikel 18 dat ons handelt van de menswording van Jezus Christus. En het leek ons gepast op deze kerstdag om dat artikel te overdenken, artikel 18 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis, dat wij nu eerst aan u willen voorlezen. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, door de mond zijner heilige profeten volbracht heeft, zendende zijn eigen enig geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd, de welke eens dienstknechts gestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria, door de kracht des Heiligen Geestes, zonder mans toedoen, en heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het van node dat hij ze beide aannam, om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij, tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en des bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams, en is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde, alzo dat hij in der waarheid onze Immanuel is, dat is God met ons. Tot zover. Gemeente, thema van dit artikel noemde ik u al de menswording van Jezus Christus. En letten wij met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de belofte daarvan. In de tweede plaats willen we letten op de vernedering daarin. En in de derde plaats willen we letten op de dwaling daarover. Dus de menswording van Jezus Christus, onze eerste gedachte, de belofte daarvan. U vindt dat in het eerste gedeelte van dit artikel, dat aansluit op het vorige artikel, waar de eerste belofte in het paradijs geklonken heeft, de moederbelofte. En die belofte die loopt als een gouden draad door het hele Oude Testament heen, totdat die belofte door de Heere zelf is vervuld. Onze tweede gedachte, de vernedering daarin. Wat betekent dat nu precies, dat de Heere Jezus de menselijke natuur heeft aangenomen? Waarom is dat een vernedering? Niet zozeer, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus mens geworden is. Daarin bestaat zijn vernedering eigenlijk niet, want de Heere Jezus is nog mens. Ook nu na zijn verhoging. Hij is met zijn menselijk lichaam en met zijn menselijke ziel bij zijn Vader in de hemel. En wij spreken nu niet meer over de vernedering van de Heer Jezus Christus. Dus die menselijke natuur, dat is niet de vernedering. Maar wat de vernedering is, en dat wordt hier door Guido de Bray zo mooi onder woorden gebracht, wat die vernedering is dat hij die menselijke natuur heeft aangenomen van na de zondeval. Die menselijke natuur die niet volmaakt meer was, maar met al de zwakheden die de menselijke natuur door de zonde gekregen heeft. Die heeft hij aangenomen, toch uitgenomen de zonde zelf. En onze derde gedachte, de dwaling daarover. Er wordt hier gesproken over de wederdopers. Die logenen dat de Heer Jezus het vlees van zijn moeder heeft aangenomen. En hun mond wordt gestopt met een groot aantal Bijbelteksten. Dat kunnen wij het beste doen tegenover dwalingen. Niet citaten van die oudvader of van die oudvader tegenover elkaar uitspelen. Maar wat zegt de schrift? En als het over deze zaak gaat, dan zijn er vele teksten in de Bijbel te vinden om dit geluid tegen te spreken. Wij belijden dan. Zo begint dit artikel. Opmerkelijk, want de vorige artikelen begonnen telkens met de woorden wij geloven. En hier staat wij belijden. Dat is geen tegenstelling natuurlijk. Want de belijdenis komt op uit het geloof. Denk maar aan het begin van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij belijden met de mond, wij geloven met het hart. Dat belijden met de mond, dat komt voort uit het hart. Maar je zou kunnen zeggen, wij belijden, dat is eigenlijk nog krachtiger dan wij geloven. Want in dat belijden, daar wordt het geloof onder woorden gebracht. En dat gaat voort op dat vorige artikel. Het woordje dan, wij belijden dan, met andere woorden, na artikel 17... waarin wij gesproken hebben over de wederoprichting van de gevallen mens. En waar we gehoord hebben dat de Heere die gevallen mens getroost heeft met de moederbelofte. En die moederbelofte ging over het zaad van de vrouw, ging over de menswording van de Heere Jezus Christus. En daar komt dit artikel uit op, uit het woord God zelf. Wij belijden dan dat God de belofte die hij de oudvaderen gedaan had, volbracht heeft. Gemeente, het kerstfeest is door God beloofd en het kerstfeest is door God volbracht. Daar heeft de mens helemaal niets aan toe of afgedaan. Kerstfeest vloeit voort uit Gods eeuwige raad. Daar hebben de engelen van gezongen, in de mensen een welbehagen. Er is geen mens die erom gevraagd heeft. Maar het is God die in de stilte der eeuwigheid zelf deze weg heeft uitgedacht. Het is die God waarvan we in artikel 16 hebben gezien die verkoor. Het is die God die in artikel 17 wordt genoemd, die goede God. En het is diezelfde God die redenen nemend uit zichzelf deze weg heeft gebaand. De belofte aan de voorvaderen, aan de oudvaderen gedaan. Ja, die belofte, jongens en meisjes, heeft al lang geduurd. We hebben ook vanmorgen gehoord dat de engel tegen de herders zei, heden. Heden, na een lange periode, hoe lang heeft het geduurd? Dat die belofte in het paradijs aan Adam en Eva werd gedaan en dat uiteindelijk de Heere Jezus geboren is. Dat heeft ongeveer 1000 jaar geduurd. Bij de Heere zijn 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Niet dat de Heere die belofte niet waargemaakt heeft, hij is er telkens op teruggekomen. Maar de tijd moest ervoor rijp zijn. Je ziet het door het hele Oude Testament. Hoe de Heere werkzaamheden gegeven heeft in het hart van zijn kinderen, bij Adam al. Toen hij zijn vrouw noemde Heva, moeder aller levenden. Bij Abel, toen hij dat offer bracht door het geloof. Daarom was dat offer meer dan het offer van Kaïn. Bij de vader van Noach, toen hij Noach de trooster noemde. Deze zal ons troosten. Wat zijn ze werkzaam geweest met dat woord des Heren. De belofte die hij de oudvaderen heeft gedaan. Jongens en meisjes, als wij het hebben over een oudvader, dan hebben wij het over een dominee die meer dan 100 jaar geleden heeft mogen arbeiden. De oudvaders waren verlichte mensen die veel licht van de Heilige Geest gekregen hebben en die ons heel veel hebben nagelaten. Maar deze oudvaders, dan moet je denken aan Abraham. Nog veel verder terug, Abraham, Isaac, Jacob, Mozes, David. Zo loopt die belofte als een gouden draad door het hele Oude Testament heen. Het was altijd diezelfde belofte waar Abraham mee werkzaam geweest is en waar Maleachi, de laatste profeet van het Oude Testament, nog mee werkzaam is. Namelijk de komst van de zaligmaker. Door de mond zijn er heilige profeten. Jongens en meisjes, jullie kennen die teksten wel. Misschien heb je het moeten leren voor school. Of voor de vereniging. Zie, een maagd zal zwanger worden. En een zoon baren. En gij zult zijn naam Immanuel heten. Micha, een andere profeet. Gij Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Maleachi, u lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ken je die teksten ook? Leer ze maar. Want de Heere wil ook vandaag zulke teksten nog gebruiken om zijn kinderen te brengen tot de kennis van de zaligmaker. Om hen uitziende te maken als ze hun verlorenheid hebben ingeleefd. Als er net als bij die herders plaats gekomen is voor hun zaligmaker, dan wil de Heere ook zo'n belofte wel eens bij zijn kinderen op het hart leggen. Om ze uitziende te maken, hem te mogen leren kennen voor hun eigen hart en leven. U lieden daarentegen die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. Ja, de Heer Jezus, toen hij met die Emmausgangers liep, is al die teksten ook nagegaan. Beginnende van Mozes en van al de profeten heeft hij die teksten eruit gelicht met alles wat er over hem geschreven stond. De belofte van zijn komst naar deze aarde en de taak die hij had te verrichten op deze aarde. En die belofte die ging samen, niet alleen met de prediking van de profeten, maar ook met het zichtbare onderwijs van de ceremoniën in het Oude Testament. En ook van de typen. We hebben stilgestaan bij de geschiedenis van Jozef. En Jozef was zo'n type van de Heere Jezus. In zijn vernedering en in zijn verhoging. Het hele leven van Jozef wees naar de komende Messias. En zo ook het leven van David bijvoorbeeld. Ook door de vernedering naar de verhoging. Zo heeft de Heere die verwachting in het Oude Testament levendig gehouden. Zijn volk werkzaam gemaakt. En nu staat hier dat hij die belofte volbracht heeft. Die belofte die is ook vervuld. We hebben er vanmorgen bij stilgestaan. En de vorst der duisternis die heeft er alles aan gedaan om dat te verhinderen. Ik denk aan die farao in Egypte, die het volk van Israël wilde uitroeien. De jongetjes die werden in de Nijl geworpen. Ik denk aan Atalia, die het hele huis van David wilde uitroeien. Ik denk aan Haman uit het boek Esther, die het hele Joodse volk wilde ombrengen. Zelfs nog toen de Heer Jezus geboren was, zat de duivel niet stil. Ik denk aan de kindermoord van Bethlehem. Maar gemeente, het staat hier als een overwinning volbracht heeft. Ja, dat heeft God gedaan. En wie zou God kunnen tegenhouden? De ganse hellemacht niet. Hij zegt, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid, zendende zijn zoon. En dat woordje zenden, dat laat zien dat de Heer Jezus een opdracht heeft meegekregen. Een zendeling is iemand met een opdracht. Een zendeling wordt uitgezonden. En zo is de Heer Jezus van zijn Vader in deze wereld gezonden. U zegt, ja, dat heb ik eigenlijk vanmorgen niet zo gehoord in Lucas 2. De eerste 20 versen zijn ons voorgelezen, maar ik hoorde eigenlijk niet dat God zijn zoon zond. Wat ons voorgelezen werd, dat was van die keizer in Rome. En Cyrenius, die over Syrië stadhouder was, en de mensen die in beweging waren. Maar ja, maar achter dat alles, gemeente, is het God. God, de Heer, regeert. Het is zijn voorzienigheid die die hele wereld in beweging bracht om die belofte te vervullen die hij dat gevallen mensenpaar en in hen aan de ganse kerk heeft gedaan, namelijk om zijn zoon te zenden. Let dan eens op die bijvoeglijke naamwoorden: zijn eigen zoon, zijn enige geboren zoon, zijn eeuwige zoon. Wat is dat een gave des Heren geweest. Het was alles wat hij had. Hij gaf het allerliefste wat hij had. In deze wereld. In deze afschuwelijke wereld. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, in deze wereld gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. In de wereld, we hebben ervan gezongen uit Psalm 98, heeft hij die gerechtigheid zo vlekkeloos en ongeschonden voor het heidendom tentoon gespreid. In de wereld, ten tijde door hem bestemd. Ja, dat noemt de apostel Paulus de volheid van de tijd. Het moest gebeuren. De tijd was rijp. In Gods eeuwige raad bepaald. Alle dingen moesten medewerken. Nee, het is natuurlijk niet zo dat de Heere van de omstandigheden afhankelijk was, gemeente, in die dagen. De Heere is van niets en niemand afhankelijk. Maar we kunnen wel zeggen dat de Heere de omstandigheden in die tijd zo geschikt heeft, dat het uiteindelijk allemaal moest medewerken ten goede. Niet dat de mensen daar erg in hadden, maar de Heere regeert. De volheid van de tijd, dat was een tijd waarin er uiteindelijk vrede gekomen was. Het ene rijk na het andere rijk is ten onder gegaan. Denkt u maar aan dat beeld wat Nebukadnezar in zijn droom heeft gezien. Het ene rijk Het ene machtige rijk viel na het andere. Het Babylonische Rijk, wat het volk van Israël heeft weggezonden, dat werd opgevolgd door het volgende rijk. En dat volgende rijk is ook weer ten onder gegaan, zoals dat hele beeld vermorzeld werd. Het Babylonische Rijk werd opgevolgd door het Perzische Rijk. En het Perzische Rijk dat werd opgevolgd door het Griekse Rijk, het Rijk van Alexander de Grote. En nu, na dat rijk, is daar het Romeinse Rijk. En er was een tijd van vrede. Men sprak over de Augustusvrede, over de Pax Romana, de Romeinse vrede. Kijk, in een tijd van oorlog, dan is het niet zo eenvoudig om een boodschap te verspreiden. In een tijd van oorlog, dan is eigenlijk alles, kijk maar naar het werk wat onder het Joodse volk gebeurt, kijk maar naar de arbeid die in de Oekraïne gebeurt, wat wordt er veel overlast ervaren van het oorlogsgeweld, waardoor zoveel taken niet kunnen vervuld worden. Maar de tijd moest medewerken ten goede. De mensen spraken allemaal een taal die iedereen verstond. Dat was het eenvoudige Grieks, het Koine Grieks, zodat de boodschap eenvoudig kon worden overgedragen. Er waren goede wegen aangelegd. Het was natuurlijk niet de bedoeling om het evangelie daarover te laten verbreiden, maar daar heeft de Heer het wel voor gebruikt. Men stond verdraagzaam tegenover andere religies, zodat het mogelijk was om deze boodschap te verbreiden. Maar al deze dingen zijn zo door de Heere gebruikt, omdat het zijn tijd was om de belofte te vervullen. En gemeente, zo is het ook met de komst van Christus in het hart van een zondaar. Dat gebeurt altijd alleen op zijn tijd. Zoals men onder het oude verbond daarop heeft moeten wachten tot de tijd rijp was, zo beleven Gods kinderen dat ook. Het is niet op hun tijd. Nee, het is in hun waarneming vaak veel te laat. Er moet aan onze kant zoveel opgeruimd worden. Er is zoveel wat in de weg staat. Onze ongerechtigheid, onze eigen gerechtigheid, die een obstakel zijn voor de zaligmaker. Want het kan niet samengaan met vrije genade. Het is niet zomaar, gemeente, dat een mens een verloren zondaar is. Wat is daar een ontdekking voor nodig? Wat zijn daar vaak een preken voor nodig? En wat is die ontdekkende genade toch heel belangrijk? Als er geen ontdekkende genade is, ach, dan is er ook geen behoefte aan Christus. Of misschien een hele oppervlakkige behoefte aan Christus. Dan zijn we zo gauw tevreden. Dan hebben we een tekst gelezen en we zijn er weer uitgehaald. Maar als je echt door de Heere ontdekt wordt aan de diepte van je verlorenheid, gemeente, dan moet er een wonder gebeuren. Zoals bij die herders, zoals we dat vanmorgen gehoord hebben. En al moet dan heel de wereld in beweging komen, maar op zijn tijd vervult de Heere zijn woord. En zo zal het ook zijn met de wederkomst van Christus. Dat gebeurt op zijn tijd. En wanneer dat ogenblik is, er is niemand die dat weet. Maar wat we wel weten, zoals de eerste komst van de Heere Jezus is voorbereid, zo is de hemel nu bezig om die tweede en laatste komst ook voor te bereiden. En dan is er nog een volk voor wie dat een belofte is, die daarnaar uit mag kijken. De Heere Jezus heeft immers gezegd tegen zijn kinderen: ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kome ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dat is op zijn tijd dat hij vervullen zal waar ik ben. Aldaar zal ook mijn dienaar zijn. Zijn er werkzaamheden, kinderen des Heren, met dat belofte woord dat de Heere zijn kerk heeft nagelaten. En wat toch de uiteindelijke vervulling zal zijn van al de beloften. Want daar pas zal de moederbelofte ten volle vervuld zijn. Dan pas zal het werk van de zaligmaker ten volle vervuld zijn. Onze eerste gedachte, de belofte daarvan. We gaan naar onze tweede gedachte, de vernedering daarin. De welke eens dienstknechtsgestalte aangenomen heeft. Jongens en meisjes, de Heer Jezus kwam niet om te heersen. Hij zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar ik ben gekomen om te dienen. Weet je hoe Jesaja de Heer Jezus noemt? De knecht. De knecht van zijn vader. Hij is gekomen niet om op de troon te zitten, maar hij is gekomen om zijn ziel te geven voor een rantsoen van velen. En dat heeft het Joodse volk niet begrepen. Zo'n koning hoefde zij niet. De fariseeën, de schriftgeleerden, wat moesten ze met zo'n koning? Ja, de herders, die zochten zo'n koning. Die hadden zo'n vernederde koning lief. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen en is de mensen gelijk geworden. Ik laat dat nu rusten, want daar zal de preek, als de Heer het geeft, morgenochtend over gaan uit Hebreeën 2. Dat hij zijn broederen in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden. Ik zei het al, de menselijke natuur die Christus aannam, dat is niet de natuur van voor de val, maar dat is de natuur van na de val. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft ook honger gehad. De Heer Jezus heeft ook dorst gehad. Bij de Jacobsbron had hij honger. Aan het kruis had hij dorst. De Heer Jezus is ook vermoeid geweest. Hij heeft ook rust gezocht, net als wij. Als we veel werk gedaan hebben, op een gegeven moment geen energie meer hebben. Zo was het met de Heer Jezus ook. Hij is echt mens geworden. En dat hij die gebroken menselijke natuur heeft aangenomen, dat was zijn diepe vernedering. Waarom heeft hij dat gedaan? Wel, al die dingen, vermoeidheid en honger, al die dingen hebben te maken met onze zonde. Het is eigenlijk een straf op onze zonde. Het was niet in het paradijs. Het zijn de gevolgen van de zonde. En als de Heere Jezus zaligmaker wilde zijn, en dat wilde hij, dan moest hij zich ook aan die gevolgen van de zonde onderwerpen. Hoewel hij zelf geen zonde heeft gedaan, maar wel de straf voor zijn kerk op de zonde gedragen. Hoe is hij gekomen in het lichaam van Maria? Op een wonderlijke manier. Ik kan u dat niet uitleggen. De Bijbel zegt heel eenvoudig, door de Heilige Geest. De Heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. En daarom is de Heer Jezus geboren zonder erfzonde. Hij is niet geboren door 's mans toedoen, zoals normaal gesproken een vrouw in verwachting raakt. De Heer Jezus had geen aardse vader. Hij had alleen maar een moeder. Geboren uit de Heilige Geest. En toch de ware menselijke natuur aangenomen. Het vlees wat de Heer Jezus had, dat was het vlees van zijn moeder. Het bloed wat de Heer Jezus had, dat was het bloed van zijn moeder. met eerbied gezegd, misschien heeft de Heere Jezus uiterlijk op zijn moeder gelijken. Misschien heeft hij dezelfde bloedgroep als Maria gehad. De ware menselijke natuur aangenomen. Hij heeft die niet uit de hemel meegenomen. Daar gaat straks namelijk die dwaling over van de wederdopers. Als de Heere Jezus dat wel gedaan had, dan was hij niet waarachtig mens geweest. En als hij niet waarachtig mens geweest zou zijn, dan kon hij geen middelaar zijn. Dus gemeente met, u denkt misschien, ach, waar maken mensen zich druk over? Tegenwoordig is er voor dogmatiek eigenlijk geen belangstelling meer. En ieder die roept maar zo'n beetje wat men denkt en voelt. Maar een heel klein beetje verschil, dat kan ervoor zorgen dat de Heere Jezus, zoals wij hem belijden, de zaligmaker niet meer kan zijn. Als de Heere Jezus een aardse vader had, kon hij geen zaligmaker zijn. Had hij erfzonde? We hebben er pas bij stilgestaan, erfschuld, erfsmet. En als iemand erfzonde heeft, dan kan hij niet voor anderen betalen. Dan zal hij voor zichzelf moeten betalen. Als de Heere Jezus niet het vlees en bloed van Maria had, dan had hij geen waarachtige menselijke natuur gehad. Dan had de engel niet kunnen zeggen dat heilige dat uit u geboren zal worden. En dan hoeven wij niet de oplossing te zoeken van de Romeinse kerk, die dan de moeder van de Heere Jezus ook maar heilig maakt, want hoe kan er anders een heilig kind geboren worden? Nee, Maria was niet heilig. Maria was een arme zondares die een zaligmaker nodig had. Het is het geheimenis van de ontvangenis van de Heilige Geest. Een gemeente, vraagt mij maar niet om dat u uit te leggen, want ik kan het niet. Het is een zaak des geloofs. Maar wel een geloofsartikel dat noodzakelijk is om beleden te worden. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen zover het lichaam aangaat. De nadruk ligt hier natuurlijk bij de vleeswording op de menselijke natuur. Volgende artikel gaan we wel overdenken hoe die twee naturen zich dan onderling tot elkaar verhouden. Dat is ook een grote verborgenheid. Maar hier lezen wij dat hij niet alleen het lichaam heeft aangenomen, maar ook de ware menselijke ziel. En dan zeg ik daarbij, goed luisteren jongens en meisjes, de onpersoonlijke menselijke natuur. Dat is moeilijk, hè? De onpersoonlijke menselijke natuur. Ik zal het uitleggen. De Heere Jezus bestond al. Hij was van eeuwigheid. Hij is naar deze aarde gekomen. Hij was al een persoon. Hij was al een goddelijk persoon. En als de Heere Jezus nu een menselijk persoon had aangenomen, hoeveel personen waren er dan geweest? Twee. En dat kan niet. Er is maar één middelaar, zegt de Bijbel. De Heere Jezus heeft geen persoon aangenomen, maar hij heeft een natuur aangenomen. Hij was God. Hij bleef God. Alleen tot zijn goddelijke persoon nam hij een tweede natuur aan, namelijk de menselijke natuur. Dat is niet eenvoudig, maar wel heel belangrijk dat dat zuiver beleden wordt. De onpersoonlijke menselijke natuur. En die menselijke natuur, die bestaat uit ziel en lichaam beide. Als de Heer Jezus geen lichaam had gehad, was hij geen mens geweest. Als hij geen ziel had gehad, was hij geen mens geweest. Hij moest ze beide aannemen in eenigheid des persoons. En gemeente, zo moeten wij die middelaar leren kennen. Ik haal de dominee Hellebroek al aan. Waarin moet de middelaar gekend worden? Ook in zijn naturen. ook in zijn menselijke natuur, in zijn komst naar deze wereld, in zijn liggen in de kribben van Bethlehem. Hij moet gekend worden en in zijn goddelijke natuur en in zijn menselijke natuur. Wie de Heere Jezus niet leert kennen als Gods Zoon, die kan niet zalig worden. Dat staat heel duidelijk in de Bijbel. Die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar wie niet in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven niet. Wie niet leert dat de Heere Jezus Gods Zoon is, die zal niet zalig kunnen worden. Maar wie niet leert dat de Heere Jezus mens geworden is, gemeente, die zal ook niet zalig kunnen worden. Die heeft geen middelaar. Hij is Immanuel. Wat betekent dat? God met ons. Dat betekent, jongens en meisjes, dat de Heere Jezus tussen God en de mens in kan staan. Er staat zo'n mooie tekst in het boek Job. Wie is hij die twee partijen, wie is die scheidsman? Een scheidsman die twee partijen samen kan brengen. Wie kan er nu tussen God en de mens in staan? Er is geen mens die dat kan. Dan moet je iemand hebben die en God is en mens. Die zijn hand op ons beiden leggen mocht. Die zijn hand kan leggen op een rechtvaardige God. En die zijn hand kan leggen op een doemwaardige zondaar. En die twee bij elkaar kan brengen. Er is er maar één die dat kan. Dat is hij die en God, waarachtig God, en mens, waarachtig rechtvaardig mens is, die als middelaar naar deze aarde gekomen is om dat te volbrengen. Gemeente, wij zijn verloren mensenkinderen. Ons lichaam is verloren, onze ziel is verloren. Staat er niet best voor met de mens. We zijn niet voor een klein beetje gevallen, maar we zijn totaal verdorven. Lichaam en ziel zijn verloren. En omdat lichaam en ziel verloren zijn, moest de Heere Jezus beide aannemen. Als hij geen ziel had gehad, kon onze ziel niet behouden worden. Als hij geen lichaam had gehad, kon ons lichaam niet behouden worden. Hij moest ze beide aannemen om beide zalig te maken. En daarom is dit zo belangrijk. Een boodschap die voor de Joden een ergernis is, ze geloven dat niet. Dat de Heere Jezus de Zoon van God is, geloven ze niet, een ergernis. Dat is niet de koning die zij willen dienen. En voor de Grieken een dwaasheid. De Grieken die willen alles begrijpen. Ze snappen er niks van. Een dwaasheid. Als ik het niet kan begrijpen, dan klopt het niet. Maar er is ook een volk, zegt de apostel Paulus. Voor hen is hij de kracht Gods en de wijsheid Gods. Deze middelaar. Oh, wat krijgt hij een betekenis? Wat krijgt hij een waarde voor een verloren zondaar die niet meer weet hoe hij zalig moet worden? Die breuk met God niet meer helen kan. We hebben er vanmorgen iets van geprobeerd te zeggen, gemeente, vanuit het leven van de herders. Er was voor hen maar één oplossing mogelijk. En die lag niet meer aan hun kant. Die oplossing die kon alleen komen van de andere kant. Dat u heden geboren is, o, daar viel het voor hen zo vlak. Dat was een antwoord op hun vragen. Jezus Christus de Heere. En rust toch niet eer je dat ook van boven mag weten. Want het waren aangrijpende woorden van Athanasius. Als wij dat algemeen geloof niet hebben, zonder twijfel voor eeuwiglijk verloren gaan, dat is wat. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We moeten aan onze derde gedachte, de dwaling. Eer dat we daar nog iets van zeggen, zingen we Psalm 48 en daarvan het vierde en het zesde vers. Wij overheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. 48, vers 4 en 6. Onze derde gedachte, de dwaling daarover. Er zou heel veel van te zeggen zijn. We zullen proberen daar wat kort in te zijn. Het gaat over dat deze belijdenis bestreden wordt door de wederdopers, door de Mennonieten, door de doopsgezinden. Gemeente, die wederdopers die dwaalden niet alleen maar in het stuk van de kinderdoop, maar die dwaalden op heel veel andere punten ook. En dat is vaak zo, als mensen dwalen, is het vaak niet één puntje van de belijdenis, maar dan is er vaak veel meer aan de hand. Het heeft hier ook gevolgen voor de komst van de Heere Jezus in het vlees. Menno Simons, die leefde 1496 tot 1561, een voorman van deze mensen, die zei dat die leer van de menswording van Christus een antichristelijke leer is. Moet u eens over nadenken. Christus zou niet het zaad van de vrouw zijn, maar Christus zou zijn lichaam uit de hemel hebben meegebracht. Dat lichaam van de Heere Jezus, dat was al in de hemel zoals een kleed in een koffer. En toen de volheid des tijds kwam, werd dat kleed uit de koffer gehaald en heeft de Heere Jezus die menselijke natuur aangenomen. En dat heeft de Heilige Geest in Maria gebracht. En zo is hij door Maria heen gegaan, zoals water door een goot. De Heer Jezus zou dus niets, maar dan ook niets van Maria hebben. Maar zoals water door de dakgoot loopt, jongens en meisjes, het is alleen maar het kanaal. Het heeft niks van die goot overgenomen. Zo is Maria als het ware de goot geweest waar de Heere Jezus door naar deze aarde gekomen is. Of zoals het zonlicht door het raam valt, beeld wat ook gebruikt wordt. En Menno Simons zei dan ook dat al die uitdrukkingen als het zaad van de vrouw en de vrucht der lendenen, dat je die niet letterlijk moet nemen, maar figuurlijk moet zien. En ze komen altijd met dezelfde tekst, en dat is de tekst uit 1 Johannes. Uit Johannes 1, vers 14, het woord is vlees geworden. Het is natuurlijk wel een beetje arm als je de hele theologie bouwt op één en dezelfde tekst. Er zijn veel ketters die dat doen. Pakken één tekst uit de Bijbel en laten de andere teksten rusten en hangen hun hele theologie op aan die ene tekst. De reformatoren, die noemden Menno Simons een plompe koekoek, die altijd enerlei zang zingt. Altijd hetzelfde liedje. Altijd maar die ene tekst. En verder oogkleppen op voor wat de Bijbel nog meer zegt. Die dwaling van de wederdopers, die was ook niet nieuw. Al aan het begin van de christelijke kerk hebben de apostolische vaders gestreden tegen de doceten. De doceten die zeiden dat de Heere Jezus een schijnlichaam had gehad, niet echt. Als de Heere Jezus een schijnlichaam had gehad, dan is zijn hele verlossingswerk ook schijn. En daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die logenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft. En dan komt er een hele serie aan teksten. Is dat allemaal schuin gedrukt in uw Bijbeltje? Dat betekent, dat zijn letterlijke citaten uit de Bijbel. Over de verkeerde uitleg, want dat is ook een mooie tekst, Johannes 1, vers 14. Maar tegenover de verkeerde exegese van Johannes 1, vers 14, wordt hier gezet Hebreeën 2, vers 4, vers 14. Dat Christus deelachtig geworden is des vleeses en bloed der kinderen. Handelingen 2. Dat hij een vrucht der lendenen Davids is. Romeinen 1, vers 3. Geworden uit het zaad Davids naar het vlees. Lucas 1, vers 42. Vrucht en buik uit de buik van Maria. Galaten 4, vers 4. Geworden uit een vrouw. Een spruit Davids. Jeremia 33, vers 15. Een scheut uit de wortelen van Isaïe. Jesaja 11. Gesproten uit het geslacht van Juda. Hebreeën 7. Afkomstig uit de Joden, Romeinen 9, het zaad Abrahams, Hebreeën 2, alzo dat hij in der waarheid is, Immanuel. Had hij geen waar menselijk vlees, hij kon niet zijn, Immanuel. En daarom, wat heeft de kerk dat lichaam van Jezus bemind? Dat is zoals je een vrouw hebt die wegvalt. Als je een man hebt die wegvalt en je hebt met die man geleefd, met die vrouw geleefd, wat bemin je dan ook dat lichaam? En wat wordt daar liefdevolle zorg aan een lichaam gegeven. En dan begrijp ik toch, jongens en meisjes, dan begrijp ik toch die vrouwen. Dat ze daar naar het graf van de Heere Jezus gegaan zijn met hun specerijen. Want die menswording van hun zaligmaker is voor hen van zo grote betekenis geweest. Waarlijk vlees en bloed aangenomen. Daarom kon hij hun zaligmaker zijn. Zo hebben zij aan hem, ook na zijn sterven zelfs, hun liefde willen geven. Wat hebben ze zijn lichaam bemind. Wat hebben ze zijn aanwezigheid bemind. Wat moet het voor Johannes geweest zijn toen hij daar lag aan het avondmaal. En hij dat echte hart van de Heere Jezus heeft horen kloppen. Wat moet het voor de discipelen geweest zijn te gezien te hebben. Dat zijn handen over hen werden uitgebreid. De belijdenis moet zuiver zijn. Maar wat noodzakelijk is, gemeente, dat we hem mogen leren kennen. Als onze, als mijn zaligmaker, zoals Maria. Mijn geest mag blij de Heer, ze mocht zeggen mijn zaligmaker noemen. We hebben ervan gezongen uit Psalm 48, want deze God is onze God. Hij zal ons geleiden tot de dood toe. Dat is het geloof van een kind van God. Dat deze zaligmaker persoonlijk geschonken kreeg door de Heilige Geest in het hart. Dat is nodig. Met minder kan het niet. Op weg en reis naar de eeuwigheid. Kent u die werkzaamheden? Zoals de kerk in het Oude Testament dat had. Met zijn komst in het hart. Kent u dat uitzien, dat verlangen? Dat smeken met de dichter van Psalm 130. Om hem te mogen leren kennen. Is het werkelijk onze beleving? Zeg gij tot mijn ziel, ik ben uw heil. Dan zou ik zeggen, houd aan, grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftige, veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Amen.